Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen. Psalm 81, de versen 12 en 13. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En de dertiende. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gewoon. Het heeft zich anderen gewoon naar zijn lust verkoren. Psalm 81, vers 12 en 13. En uit Gods heilig woord wat u kunt vinden in de profetieën van Jeremia, het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemden het Jeremia 18, de eerste 17 versen. Vooraf doen we de kerk van alle tijden een plaats en belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen waarna we met elkaar zingen Psalm 2 vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jeremia 18, de eerste 17 versen. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende: maak u op, ga af in het huis van de pottenbakker, en al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo ging ik af in het huis van de pottenbakker, en zie, hij maakte een werk op de schijven, en een vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Toen geschieden des Heere woord tot mij, zeggende: zal ik ulieden niet kunnen doen, gelijk deze pottenbakker, o huis van Israël? Spreekt de Heere: zie, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Maar indien datzelfde volk, over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet wat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heere, zie, ik formeer een kwaad tegen uw lieden, en denk tegen uw lieden een gedachte, zo bekeer u nu een iegelijk van zijn boze weg, en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Doch zij zeggen: het is buiten hoop, maar wij zullen naar onze gedachten wandelen, en wij zullen doen een iegelijk het goeddunken van zijn boze hart. Daarom, zo zegt de Heere, vraag nu onder de heidenen, wie heeft al zulks gehoord? De jonkvrouw Israëls doet een zeer afschuwelijke zaak. Zal men ook om een rotsteen des velds verlaten de sneeuw van Libanon? Zullen ook de vreemde, koude, vlietende wateren verlaten worden? Nochtans heeft mijn volk mijner vergeten, zij roken der ijdelheid. Want ze hebben hen doen aanstoten op hun wegen op de oude paden, opdat zij mochten wandelen in stegen van een weg die niet opgehoogd is, om hun land te stellen tot een ontzetting, tot eeuwige aanfluitingen. Al wie daar voorbij gaat, zal zich ontzetten en met zijn hoofd schudden. Als een oostenwind zal ik hen verstrooien voor het aangezicht des vijands. Ik zal hun de nek en niet het aangezicht laten zien, ten dagen van hun verderf. Tot zover de schriftlezing.
Tot voortzetting willen we met elkaar zingen, Psalm 104, de versen 7 en 12. Het is God wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drenkt, de regen geeft uit zijn hoge zalen, en vruchtbaarheid doet zweven in de dalen. Dan schiet voor het vee de tedere grasgeut uit, tot mensen dienst ontluikt dan het geurig kruid, dan spruit het brood nog in de halm besloten uit de aarde voort, door milde dauw begoten. En ook het 12e vers, Psalm 104, vers 7 en 12. des Heren wensen te overdenken vanavond, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jeremia 18, en daarvan de versen 2 tot en met 4. We noemden nu Jeremia 18, de versen 2 tot en met 4, waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Maak u op en ga af in het huis van de pottenbakker. En al daar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo ging ik af in het huis van de pottenbakker, en zie, hij maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte werd verdorven, als leem in de hand des pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Tot zover de woorden van onze tekst. De Heere wordt hier vergeleken met een pottenbakker. De Heere vergeleken met een pottenbakker. Drie gedachten. In de eerste plaats het beeld wat hier gebruikt wordt. Vervolgens het verdorven vat. En tenslotte het rechte vat. Dus de Heere vergeleken met een pottenbakker. Het beeld. Vervolgens het verdorven vat. En tenslotte het rechte vat. Jeremia heeft een moeilijk bestaan gehad. Vele jaren heeft hij zijn profetisch werk moeten doen. En hij kon niet verder komen dan alleen maar het oordeel aankondigen. Voortdurend Gods oordelen, de bedreiging op de zonde. Dan moet die man toch op een bepaalde manier ook wel moe van geworden zijn. En het kwam niet omdat hij dat nu zo graag wilde, maar het kwam omdat het volk niet luisterde. Het was een ploegen op de rotsen. Men geloofde hem niet. En men vond hem een landverrader. Je zou bijna kunnen zeggen een soort NSB'er. Een bedrieger. Een overloper. Ze wierpen hem verschillende keren in de gevangenis. En dat in eenzaamheid moest hij zijn weg gaan. Een enkele vriend had hij. En hij moest het oordeel aankondigen. In Jeremia 21 lezen we vers 9. Die in deze stad blijft zal sterven. Door het zwaard. Of door de honger. Of door de pestilentie. Maar wie eruit gaat en valt tot de Galdeën die u lieten belegeren. Die zal leven. En zijn ziel zal hem tot een buit zijn. Je gaat het volk toch niet oproepen om je over te geven aan de vijand. Landverrader, bedrieger. En Jeremia preekte, niet omdat het zijn woorden waren, maar de Heere gaf hem die woorden. Geef u over, lever u zelf uit, onderwerp u aan het oordeel van God. En hij werd gehaat door de koning, hij werd gehaat door de vorsten. En hij werd gehaat door het volk. Zij wilden positieve boodschap. Zij wilden positieve woorden. En ze wilden geprezen worden. En ze wilden wat meer optimisme. Wat een negatieve man is die Jeremia. En die heeft nooit iets positiefs, nooit iets goeds. Alleen maar oordelen. Weg met die man. En je mag toch vertrouwen dat de Heer zal zorgen. En je mag daar toch van uitgaan. Dan mag je toch geloven. Dan mag je toch... Maar het is uitgekomen. Zijn woorden, en natuurlijk zijn zijn woorden gekomen, want het waren de woorden van God. Het waren de woorden niet van Jeremia. En het was niet omdat hij negatief was, of omdat hij pessimistisch was. Of, hij heeft eerlijk het woord van God gebracht. Meer niet. En de honger is gekomen. En de epidemie van de pest is gekomen in Jeruzalem en de dood is gekomen. Een schreeuwende ellende. Als we de klaagliederen lezen van Jeremia, gemeente, het moet vreselijk geweest zijn in die stad. Mensen die lijken in de straten, een vreselijke stank door de stad heen. De dood is gekomen, de pest is gekomen. Uitgemergeld liepen mensen door de straten. Voor zover ze nog lopen konden. En Jeremia heeft in die ellende uitgeroepen. Och, dat mijn hoofd water waren. En mijn ogen springader van tranen. Zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen der dochteren mijns volks. Uiteindelijk is dat volk weggevoerd in de ballingschap. Maar voor dit alles geeft de Heere hem opnieuw nog een boodschap voor het volk. En het is zowaar een boodschap van hoop. Van verwachting. Ja, wel in de oproep van bekering nog steeds. Bekeert u, bekeert u. Zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik u bedacht heb. Bekeert u. En die boodschap, die moet hij halen in het huis van de pottenbakker. In vers 2, Jeremia, maak u op en ga af naar het huis van de pottenbakker. En misschien even voor de kinderen die dat nog nooit bedacht hebben. Als in Israël, als je dat in de Bijbel leest, dat iemand af moet gaan. Dat betekent dat hij naar een lager gedeelte van het land moet gaan. Dus als je in Jeruzalem, dat ligt hoog in Israël. Als je dan af moet gaan naar een andere plaats. Dan betekent dat dat je vanuit de hoogte naar een lager gedeelte in het land gaat. Als je op moet gaan naar Jeruzalem. Dan betekent dat je van een lager gedeelte naar een hoger gedeelte moet. En zo moet Jeremia afgaan naar het huis van de pottenbakker. Dat is ook wel begrijpelijk, omdat beneden aan Jeruzalem, daar loopt het Kedrondal, daar loopt een klein stroompje, soms wat meer water. En daar, waar water is en waar grond is, daar kun je klei verwachten. En daar werden potten gemaakt uit klei. En daar krijgt Jeremia aanschouwelijk onderwijs. Datgene wat hij gaat zien in het huis van de pottenbakker, dat gaat de Heer uitleggen aan Jeremia, hoe hij door middel van dat beeld, en zoals de pottenbakker zijn werk doet, zo zal hij ook handelen met zijn volk. Eerst het beeld. Jeremia komt dus in het huis van die pottenbakker op bevel van de Heer, en dat is tot bemoediging. Hij moet daar gaan kijken wat die pottenbakker aan het doen is. Dus we kunnen ons zo voorstellen dat hij daar naar binnen loopt in die werkplaats van die pottenbakker. Dat zal ook tegelijk zijn huis waarschijnlijk zijn geweest. En dan kijkt hij in die werkplaats naar wat die pottenbakker aan het doen is. En hoe hij zijn werk verricht. Om te leren hoe de Heere zal gaan handelen met zijn volk. Pottenbakker was in die tijd een belangrijk ambacht. Want iedereen had wel kruiken, vaten, kannen, schalen en vaten nodig om belangrijke dingen in te bewaren. Of om dingen in te vervoeren. Of om voedsel, om bederf van voedsel tegen te gaan en het daarin op te slaan. Iedereen had wel kruiken en kannen en vaten en potten. En Jeremia ziet hoe die pottenbakker bezig is. Hij neemt een klomp klei en dat legt hij op een schijf. Meestal was er aan de bovenkant een kleine schijf en dan aan een paal aan de onderkant een grote schijf. En dat geheel dat kon draaien. En zo'n pottenbakker kon met die onderste schijf, als hij daar zijn voeten op zette en hij duwde zo tegen die schijf en dan ging dat draaien. Soms hadden ze ook een manier om met een bandje, met een riem dat aan te drijven, zodat dat sneller kon draaien. En hoe dat precies bij deze pottenbakker was, weten we niet. Maar op de schijf betekende dat dat kon draaien. En dat hij zo bezig kon zijn met die klei om dat in de juiste vorm te kneden. Die pottenbakker die neemt die klei, hij duwt het, hij drukt het, hij kneedt het, hij strijkt en uiteindelijk moet daar een vorm uitkomen die pottenbakker in gedachten heeft. Die pottenbakker wenst, zodat het doel van de pottenbakker bereikt wordt met die klei en het een vat wordt naar de wil van die pottenbakker. Soms kon hij daar lange tijd mee bezig zijn, uren. En op de een of andere manier gaat het met dit vat wat hij aan het maken is niet goed. We lezen in vers 4 en het vat dat hij maakte werd verdorven. Het ging niet zoals hij wilde. En er kwam niet een vat zoals hij bedoeld had. En dat gebeurt precies terwijl Jeremia daar staat te kijken. Na alle inspanningen die die pottenbakker heeft verricht. En bij alle bewegingen, bij alle knelen, bij alle strijken. En verderft het vat. Ja, hoe het precies. Misschien is het in elkaar gezakt. Of misschien viel er een gat in. Of een van de kanten die. We weten niet precies hoe, maar in ieder geval, het wordt niet zoals die pottenbakker het bedoeld heeft. En het is onbruikbaar daardoor. Hij kan het nergens voor gebruiken. Wat zal hij nu gaan doen? En jongens en meisjes, misschien hebben jullie wel eens een keer een tekening gemaakt. En de ouderen die kunnen dat misschien nog herinneren van vroeger. Dat je bezig bent geweest met een tekening een hele tijd en uiteindelijk het gaat je steeds meer tegenstaan. En het wordt niet zoals je bedoeld hebt en op een gegeven moment ben je het zo zat. En het is niet naar je zin en je pakt het beter en je verfrommelt het en je gooit het weg. Of je verscheurt het, klaar daarmee, weg. Dit is niet zoals ik het wil. Wat zal die pottenbakker nu doen? Zal hij die klomp leem weggooien? Want die klei die blijkt ongeschikt te zijn om iets goeds van te maken. En dan kan hij maar beter gewoon nieuwe klei nemen. Nee, dat doet hij niet. En dat is wat we moeten onthouden. In Romeinen 9... daar lezen we ook van een pottenbakker. En daar gaat het over Gods soevereiniteit. Ik kan me zo voorstellen dat al zou ik 40 jaar dominee mogen zijn, dat ik dat lastig vind om daar een preek van te maken. Dat is ontzaglijk moeilijk voor u, voor jou en voor mij. Dat God nu soeverein is, dat betekent dat hij aan niemand verantwoording af hoeft te leggen over wat hij doet en hoe hij iets doet. Dat hoort bij hem als God. Niemand van ons kan God ter verantwoording roepen over wat hij doet en hoe hij de dingen doet. Hij is de grote soeverein. En dat leert ons Romeinen 9. Hij kan vaten maken ter ere. En hij kan vaak vaten maken ter onere. Maar hier gaat hij dat verdorven vat, dat onbruikbare klei zou je zeggen, gaat hij niet weggooien. Hij drukt het in elkaar en hij maakt er opnieuw een klomp van. En opnieuw gaat hij met geduld en met liefde weer diezelfde klei vormen en bewerken en kneden en strijken, zodat het wel beantwoord aan het doel. Dat is bemoedigend, ook voor Jeremia. De Heer had gemakkelijk die klei weg kunnen gooien. Zoals jij misschien wel eens een tekening verscheurd of verfrommeld hebt. De Heer had makkelijk weg kunnen gooien, maar dat doet de Heer niet. Hij gaat met diezelfde klei opnieuw beginnen. En hij gaat er net zo lang mee door totdat het recht is. Totdat het beantwoordt aan zijn doel. Onze tweede gedachte. Het verdorven vat. Toen geschiedde het woord des Heeren tot mij. Zal ik u lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker? Zou ik niet met u een einde kunnen maken? En dan voor Jeremia's ogen tekent de Heer hier dat hij bij macht is om van een verdorven vat een recht vat te maken. Dat is de boodschap. Dat is de les. Waarom is dat vat nu verdorven? Wat bedoelt de Heer nu? En dan moeten we terugkijken in een stukje in de geschiedenis. De 10 stammen zijn al weggevoerd naar Assyrië. Een definitief oordeel. Je zou kunnen zeggen, de klomp klei van het 10-stammenrijk heeft de Heer weggedaan en hij zal er niet meer naar omzien. Daar gaat hij niet meer verder. Maar met dat 2-stammenrijk, wat is de geschiedenis van dat 2-stammenrijk? Nou, de Heer is met Abraham begonnen. En hij is met die klei van Abraham en zijn nageslacht, ja, daar heeft hij een verbond mee opgericht. Met Abraham en zijn zaad. En hij heeft die klei genomen en hij is die klei gaan vormen en gaan kneden, opdat het vaten zouden zijn tot zijn eer. En hij heeft in die geschiedenis, is hij keer op keer achter het volk aangegaan. Hij heeft Israël uit het diensthuis van Farao geleid, van Egypte. Dat is zijn hand, dat is zijn genade. En hij heeft bij de berg Horeb het verbond vernieuwd. En hij heeft het volk zijn wetten gegeven. En hij heeft de dienst der verzoening gegeven bij de tabernakel en later bij de tempel. Hij is hen steeds achterna gewandeld. En elke keer als zij hen verlieten en als zij zichzelf tot een norm werden. We hebben het gelezen in het tweede gedeelte van vers 12. Maar wij zullen naar onze gedachten wandelen en wij zullen doen en iegelijk naar het goeddenken van zijn boos hart. Dat is jouw bestaan, mijn bestaan. Dat was het bestaan van het volk Israël. Elke keer weer. Want dat volk wilde niet naar de stem van de Heer horen. En zij verlieten God en zijn gebouw. En het heeft zich anderen gewoon naar zijn lust verkoren. En de Heer is hen steeds achterna gegaan. En steeds opnieuw. En zeker als ze riepen om genade. En heeft hij zijn gunst en genade opnieuw bewezen. Opdat dat volk uiteindelijk een vat zou zijn ter ere Gods. Opdat dat volk hem zou dienen, hem zou liefhebben, hem zou vrezen. Opdat ze de schatten van zijn genade verbond in zich als aardevaten zouden hebben. Zij aardevaten. Maar dan die schat van Gods genade, die schat van Gods verbonds genade, van Gods verbonds weldaden, van die verzoening door voldoening, wat getekend werd in de tabernakeldienst en in de tempeldienst. Die verzoening die er is in het bloed van die offers. Opdat ze daarbij leven zouden. Opdat ze dat wonder kennen zouden. Opdat ze bij die genade zouden leven. Maar het volk heeft het verdorven. Keer op keer. En misschien dat je zegt van ja, maar dat beeld dat klopt toch niet helemaal. Die klei die kan er toch niets aan doen. Het is toch meer, het ligt toch meer aan de handen van die pottenbakker. Nu, ik begrijp die gedachte. Maar tegelijkertijd laat de Heer hier zien dat het die klei is die zich niet laat vormen. En dat bij al het werk wat die pottenbakker doet, dat die klei verderft. Dat het met die klei niet goed gaat. En uit het verband dat het volk zich niet bekeert. En dat dat vol doorgaat in de zonde, in de afgoderij. En dat ze niet naar Gods stem willen horen. Dat ze niet gehoorzaam willen zijn. Dat ze zich niet willen laten leiden. Niet willen laten kneden. Mijn volk wou niet. Het vat wordt verdorven. Het beantwoordt niet. Het zakt in elkaar. Of er vallen gaten in. Het is onbruikbaar. Het is niet naar de wil van de pottenbakker. Ongeschikt tot het doel waartoe hij het maakt. En zo heeft het volk van het tweestammenrijk God de rug toegekeerd. Onbegrijpelijk. Want de oordelen van God over het 10-stammenrijk wisten zij. Daar waren ze mee bekend. En uiteindelijk is dat oordeel gekomen en dat volk, het 10-stammenrijk, is in de ballingschap weggevoerd. Als je dat nu gezien hebt en als je nu zo gewaarschuwd bent, ja, dan ga je toch op een gegeven moment, dan kom je toch tot bezinning, dan ga je toch luisteren. Maar dat volk luistert niet. Ook het 2-stammenrijk niet. De Heer geeft hen Jeremia. En hij heeft de oordelen van God bekendgemaakt. En ze wilden hem niet. Ze vonden hem een landverrader. En ze hebben hem in de gevangenis geworpen. Want het volk wilde blijven zoals ze waren. En ze keerden God de rug toe. En ze verkozen zich andere goden. En ze hoereerden met de afgoden. Ze luisterden niet, ongehoorzaam. En ze verachten de pottenbakker, onwillig. Jeremia heeft het beleefd. Voor zijn ogen heeft de koning stukken van de boekrol genomen, gescheurd en in het vuur geworpen. Gods woord. En de vorsten, ze deden mee met de koning. Aangrijpend. En het volk kwam niet tot het doel. En ze gooiden Jeremia in de gevangenis. Niet tot het doel waartoe de schepper hen bedoeld had. Het volk was een aardevat dat de schat van Gods genade niet wilde bewaren. Het was een vat bedoeld om een verbondsvat te zijn, maar men wilde de verbinding, dat verbond met God niet. Onder alle zorg, onder alle werkzaamheden, onder Gods handen, zijn ze onwillige klei geweest. Ze lieten zich niet vormen. Ook oordelen, ook drukwegen, ook honger, ook pestilentie, alles wat de Heer in hun leven bracht. En ze luisterden niet. En u. En jij. En ik. Bent u. Ben jij. Ben ik nu nog altijd onwillig. Als het gaat om de hand van de Heer in ons leven. Met alles wat Hij in ons leven brengt. Zijn we bij alle inspanningen die de Heer aan ons leven doet nog altijd vaten die verdorven zijn, die niet beantwoorden aan het doel? Wat heeft de Heer in jouw leven al gedaan? Dat zal voor de meesten van u, van jullie, gelden dat je geboren bent uit christelijke ouders. Is dat niet bijzonder? Luther zegt dat christelijke ouders de handen van God zijn. En die handen van God, je ouders, die hebben je bij doopvond gebracht. Opdat je de naam van de drie-enige God zou dragen. Opdat je zou leven bij zijn verbond, bij zijn woorden. Ze hebben je voorgelezen. Ze hebben je leren bidden. Ze hebben je je handen leren vouwen. Je hebt zijn verbond en woorden mogen horen. En je bent door die ouders in de kerk gebracht. Op een christelijke school, voor zover dat nog mogelijk hier is in de buurt. Catechisatie. Al die dingen, dat zijn nu Gods handen geweest. Die je gekneed hebben, die je gevormd hebben. Waardoor je kennis kreeg van wie de Heer is, wie jij bent. Wie u bent, al die omstandigheden, dat is nu Gods genade geweest. Dat is nu gebeurd op de schijf van die hemelse pottenbakker. En wat ben je nu geworden? Ben je nu een vat? En bent u nu een vat ter eer, een recht vat? Zoals de Heer u, jou, mij bedoeld heeft? Of ben je nog altijd bezig met jezelf? Met je plezier en met je studie en met je muziek, sport en van alles en nog wat. Misschien ook wel allemaal geoorloofde dingen, maar ben je nu al, leef je nu al tot zijn eer? Heb je nu, ben je nu al met een verlangen, sta je in het leven om te leven tot zijn eer, uit liefde tot de Heer, tot zijn dienst, tot zijn dag? Hoe is dat? Wie ben je? Wie bent u? Wie ben ik? Misschien heeft de Heer zelf wel hele moeitevolle omstandigheden in je leven gebracht. Van rouw, ziekte, psychische nood. Misschien zijn dat wel, als je het beeld van de pottenbakker gebruikt, dat de Heer je als het ware in elkaar heeft gedrukt. En dat de Heer je bent gaan kneden en helemaal niet aangenaam. Helemaal niet fijn, misschien wel ziekte, zorgen, spanningen, faillissementen of wat kan er allemaal niet zijn in een mensenleven, waardoor je op de knieën zou moeten komen, waardoor je zou moeten gaan roepen naar de hemel. Heeft de Heer dat in jou, in uw leven al gedaan? En wat is er van u terechtgekomen? Waar ben je? Wie ben je er uiteindelijk door geworden? Wat ongeluk. En nog altijd een verdorven vat. Nog altijd een vat wat niet beantwoordt aan Gods wil. Zou het rechtvaardig zijn als de Heer u jou weg zou doen? Ja, ik heb de Heer nog nooit gezocht. Ik heb ook eigenlijk geen behoefte aan. En ik geloof heel veel ook gewoon eigenlijk niet. En ik heb heel veel twijfels aan alles wat er in de Bijbel staat. En zoals dat in de kerk gaat en zo. Ja, en als de Heer met alles wat hij in je leven heeft gedaan je nu eens weg zou doen. Zou dat rechtvaardig zijn? Ja, misschien zeg je van ja, maar ik als ik er goed over nadenk zoals dat binnen onze gemeente gaat. Ik wil helemaal zo niet gevormd worden. En ik denk ook dat het helemaal niet nodig is om zo gevormd te worden. Dat kan ook makkelijk op een andere manier. Alleen, ik vind het moeilijk gedoe. Ik vind die Jeremia ook een klager, een negatief. En het hoeft allemaal niet zo. Hij mag toch ook gewoon vertellen dat we blindelings mogen vertrouwen op de Heer. En dat we mogen weten dat Hij voor ons zorgt. En dat het altijd goed gaat. En dat we verlost zullen worden van de vijanden. En ja, misschien is er misschien ook wel zijn er misschien ook wel predikanten die veel te negatief zijn. Of veel te zus of veel te zo. Maar wie bent u, wie ben jij en wie ben ik nu geworden? Even los van wat wij vinden van kerkenraad, van predikanten, van wie ben je nu als je vanavond in de stilte, in het duister naar het plafond staart. En ga dan eens in gesprek met de Heer. En ga dan eens tegen de Heer vertellen wie je bent. En ga dan eens vertellen, en kun je dan tegen de Heer zeggen dat je best wel goed bent zoals je bezig bent en zoals je, en dat je. Laat het eens iets zijn tussen u, tussen jou en de Heer. En doe dan eens alles weg waar je moeite mee hebt en waar je zo je gedachten over hebt en waar je allerlei je meningen, je visie. Laat het nu stil worden tussen u, jou en de Heer. En ga dan eens zeggen wat de Heer verkeerd gedaan heeft in je leven. Ben je dan wie je zou moeten zijn bij alles vanaf je geboorte en alles wat de Heer gedaan heeft? Met dat kneden, met die doop, met de belijdenis, met catechisaties, met school, met. Kun je zeggen dat de handen, je ouders, het verkeerd hebben gedaan? Ook al is dat natuurlijk echt ook met gebrek altijd. Wie heeft de schuld nu dat je een verdorven vat bent? Wie? Aan wie ligt dat nu? Gemeente, wat ben je rijk. Als er een moment aanbreekt in je leven dat nu niets en niemand meer de schuld heeft. Dan jij alleen. Dan u. Dan ik. En dan voor Gods aangezicht. Want is het erg, dat kan ook nog, dat we verdorven vaten zijn en dat ook beseffen, omdat we nog nooit dat ware leven in de vrezen des Heren hebben leren kennen. En dat we toch tevreden zijn met onszelf. Weet u, kenmerk van tevreden zijn met jezelf, dat is vaak dat je dan veel kritiek hebt op anderen. Kun je voor jezelf nagaan. Zijn we erachter gekomen, de gemeente, dat wij de heerlijkheid Gods derven. En dat er niemand is die goed doet, zelfs niet tot één. Allen afgeweken, allen onnut geworden, allemaal verdoemelijk voor God. Allemaal kelen als geopende graven. Allemaal slangen venijn tussen ons lippen. En de ene meer en de ander minder. Maar dat zegt de Heer in Romeinen 3 van ons allemaal. Dat is ons bestaan. Allen onnut geworden. Niet nuttig in, tot gebruik in zijn handen. En de Heer laat het Jeremia zien. Maar, en dat is het bijzondere. Hij laat zien aan Jeremia dat hij die klei niet weggooit. En dat die klei die wordt wel in elkaar gedrukt. En die wordt wel weer tot een nieuwe klomp. Want je kan niet, en jongens en meisjes, dat begrijpen jullie allemaal. Als je nu de helft van zo'n kruik zou hebben of van zo'n vat die wel goed is. En de andere helft is in elkaar gezakt. Ja, dan kan je op zo'n schijf niet een nieuwe helft maken. Dan is het helemaal onbruikbaar. Ook als er nog goede kanten aan zo'n kruik, aan zo'n vat zitten. Dan moet die pottenbakker opnieuw beginnen. Om een recht vat te maken. En dat is wat de Heer aan Jeremia laat zien. En dat gaat gebeuren. Maar willen we eerst met elkaar zingen. Psalm 51. En daarvan het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. 51 vers 5. vergeleken bij een pottenbakker. Het beeld, het verdorven vat en tenslotte het rechte vat. De Heere werpt die klein hier weg. De handelingen van die pottenbakker, die waren goed. Volkomen goed. Maar die klei, die wilde zich niet laten vormen zoals de pottenbakker dat wilde. Het maaksel verdierf het. Het vat kwam goed uit Gods handen voort, gemeente. Toen de mens geschapen was, toen kon de Heere zeggen, en ziet, het is zeer goed. En na de zondeval is de Heere Adam achterna gegaan, die al bevende voor hem vloot, zo zegt Guido de Bray. Belovende hem zijn zoon te geven. En heel dat heilsplan, heel dat genadeverbond is volmaakt goed. Daar mankeert niets aan. En alle handelingen die de Heere heeft betoond, heeft bewezen aan dat volk, die waren volmaakt goed. Maar dat volk wilde zich niet laten vormen en wilde zich niet laten leiden. En wilde zich niet onderwerpen en wilde niet zijn zoals de Heere hen bedoeld had. Zij wilden het anders. En het heeft zich anderen gewoon naar hun lust verkoren. Ze hebben het verdorven. En gemeente, dat is ons bestaan. Dat is uw, jouw en mijn bestaan. Bent u, ben jij het ermee eens? Geloof je dat? Dat uw, jouw en mijn bestaan nu is, dat ik geneigd ben in de wereld, maar ook in de kerk, de dingen zo te zien en zo proberen te richten en te... Dat het is naar mijn wil. Zoals ik vind, zoals ik denk, zoals ik dat, waar ik een goed gevoel bij heb. En dan is de een, die is heel strak in, qua karakter misschien ook wel. En ja, die vindt dat allemaal stevig en strak. En een ander die is heel gemoedelijk en liefdevol. En die vindt dat heel... Wij zijn geneigd om beelden van God te maken. Ja, niet van steen en van hout natuurlijk. Maar zoals ik vind dat God moet zijn. En zoals ik vind dat God met mij moet handelen. Dat is ons bestaan. Bent u daarachter gekomen dat dat ten diepste de wortel is van je bestaan? Dat is nu zonde. Dan verderven we het. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Al die omliggende volken, die hadden beelden, afbeeldingen in hun tempels van God. Behalve het volk van Israël. Als in het heilige der heiligen kwam, was er geen beeld van God. God wilde dat niet. En hij wilde nog niet dat u, jij en ik een beeld van hem maken. Want de ene maakt God een tiran en weer een ander die maakt van God een soort suikeroom of iets dergelijks. Allemaal geneigd. En daarom hebben we Gods geest nodig. Daarom hebben we dat hartvernieuwende werk nodig. Dat die geest onze harten inneemt, zodat we God gaan zien zoals hij gezien wil worden. En dat wij ons door hem laten gezeggen. Dus niet... Mijn eigen interpretaties en mijn eigen teksten die ik allemaal uit de Bijbel kan halen. Die mijn mening onderbouwen en steunen. Maar dat ik me onbevangen door het woord laat gezeggen. Wil je dat al? Wilt u dat al? Heb je al eens iets van wat je vond en wat je dacht in je mening, in je visie, theologisch. Heb je dat al eens prijsgegeven? Omdat je erachter kwam dat het toch anders was dan zoals je dat voor had gesteld. Al ben je rijk als je mag worden als een kind. En die onbevangenheid krijgt om naar het woord te luisteren en je door het woord van God te laten leiden. Dan kan de Heere wat met je. Dan word je als het ware klei wat in zijn handen gevormd kan worden tot zijn doel. De Heere gooit die klei niet weg. Hij gaat opnieuw die klei bewerken. Hij drukt het in elkaar. En die oude vorm, die verdorven vorm, die gaat hij er helemaal uitdrukken. Want daar blijft niets meer van over. Niets. En het wordt weer een klomp op die schijf. En het begint weer van de bodem af opnieuw. De Romeinen zeggen, ja, de mens is niet dood in zonden en in misdaden. Hij is ziek geworden en dan moeten we een beetje beter worden. En zo wordt er nog alles gedacht. Maar dood betekent dat de mens nu helemaal tot geen goed in staat is. En dat hij door wedergeboorte opnieuw opgebouwd moet worden. En dat Gods hand door Gods geest in het leven van de mens moet gaan werken. Het volk Israël is uiteindelijk door het oordeel wat kwam in Babel terechtgekomen. Zo'n 70 jaar. En als de Heere dan begint met dat volk, met die klomp om klei, om het weer te gaan kneden, dan gebeurt er wat daar in Babel. Er is een getal, die krijgen een droefheid naar God. Er is een getal, die gaan Babel ellendig ervaren. Uitlandig, dus ze zijn niet meer thuis. En die krijgen een verlangen om weer terug te keren naar huis. Terug te keren naar Jeruzalem, naar Israël. Terug te mogen keren bij de tempeldienst. Terug te mogen keren weer in de gemeenschap met de Heer. Dat het weer goed wordt met de Heer. Dat is nu dat getal waardoor de pottenbakker opnieuw gevormd wordt. En opnieuw geschikt wordt en weer gaat beantwoorden naar het doel wat de Heer met dat volk heeft. We lezen in Jeremia 31 dat er verwachting is voor de nakomelingen van Israël. En wat gebeurt er dan? Die gaan zich op de heup kloppen. Die krijgen berouw. Die gaan zich bekeren. De Heer zal ze uitdrukken en afbreken. Maar hij zal ze uiteindelijk ook gaan planten en bewaren. En als ze zich dan zullen bekeren, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun bedacht heb. Berouw. Dan is er in de Heer. Weet u wat berouw is, jongens en meisjes? Weet u wat berouw is? Dat kun je lezen in de Dikke Vandalen. In ons Nederlands woordenboek. Berouw heeft twee dingen. En dat heb ik al eens eerder gezegd waarschijnlijk. Maar enerzijds dat je verdriet krijgt over wat je gedaan hebt. En dat je een verlangen krijgt naar herstel. Die twee dingen. En als je berouw krijgt met betrekking tot je zonde, dan krijg je verdriet over wie je geweest bent ten opzichte van de Heer. Met een verlangen dat het goed wordt met de Heer. Dat het weer, dat die verbinding en dat die verhouding weer hersteld wordt. Dat is berouw. Spijt, dat is dat je het vervelend vindt dat er gevolgen zijn van je zonde en van je verkeerd handelen. Maar berouw is dat je weer wil dat het goed komt. Dat de verhouding met de Heer weer hersteld wordt. En als dat berouw er is, naar de Heer toe. En als dat berouw er is van de Heer naar mensen, dat is helemaal bijzonder. Is er nu een berouw bij de Heer dat hij dat volk zou straffen? Dat is toch rechtvaardig? En is er nu in de Heer berouw omdat de Heer wil dat die verhouding weer hersteld wordt? Dat is onbegrijpelijk. Ja, dat is de reden waarom hij die klei niet weggooit. En waarom hij opnieuw die klei gaat vormen. Hij drukt het in elkaar. Er blijft niets van die oude vorm over. Dat verdorven vat verdwijnt, zou je kunnen zeggen. En uit die klei gaat hij dan een nieuw vat formeren. Kneden, strijken. Hij gaat er weer alles aan doen, zodat dat vat een vat wordt dat recht genoemd kan worden. Naar de wil van de Heere. De Heilige Geest gaat werken in een mensenleven. Mag u het weten dat de Heere dat in uw leven heeft gedaan. Eerst dat in elkaar drukken. Dat die oude vorm er helemaal uitgaat. Dat je bedroefd wordt. Dat je gaat zien dat het rechtvaardig is als de Heer je weg zou werpen. En dat hij dan zijn eigen zoon in deze wereld heeft gegeven. En dat hij zijn eigen zoon alleen laat aan het vloekhout van het kruis. En dat hij over zijn zoon, vanwege de zonde van dat volk, vanwege de zonde van zijn kinderen, zijn eigen zoon onder zijn toorn in die vuurgloed laat omkomen. Zijn gramschap over hem brengt. De straf op de zonde van dat tweestammenrijk. De straf op de zonde van allen die de Heer uiteindelijk leren dienen en vrezen. Dat hij die overnam. En in hem weer rechtvaardig. In hem weer volkomen van zonde en schuld vrij. Maar dan vervolgens gaat de Heer door zijn geest ook verder in het leven van zijn kinderen om hen te vormen. Zodat ze weer gaan beantwoorden aan dat doel. Zodat ze weer tot eer van God gaan leven. In hun spreken, in hun denken, in hun handelen, in heel hun levensopenbaring. Is de Heer dat werk in uw leven al aan het doen? Worden de vruchten van de Heilige Geest in uw leven gevonden? Van goedertierenheid, van goedheid, van liefde, van trouw. En hij meent dat het moet voortvloeien uit de grote liefde van God in zijn Zoon Jezus Christus. Dus het gaat niet om vriendelijkheid buiten hem en lievigheid buiten hem. Nee, de grote liefde van God openbaart zich in het geven van zijn Zoon. En waartoe gaf hij hem? Opdat hij de toorn Gods over de zonde, opdat hij de straf op de zonde zou gaan dragen aan het vloekhout van het kruis. Als je je zonde niet leert kennen, als je jezelf niet als een verdorven vat leert kennen, en dat hij nu voor verdorven vaten, die om eigen schuld verdorven zijn, om hun afwijken, om hun ongehoorzaamheid, om hun wereldgelijkvormigheid, om hun godsdienst zonder God, omdat hij aan het vloek houdt voor hun zonde, voor hun ongerechtigheid, de bittere kruisdood wilde sterven. Dat is de liefde van God. Buiten het kruiswerk van Christus, buiten zijn bitter lijden en sterven voor de zonde en schuld, gemeente, dan is er geen liefde van God. Dat komt openbaar in dat offer. In dat plaatsbekleden, plaatsvervangend lijden en sterven. Hij die onder de wet is gekomen om degenen die onder de wet zijn te verlossen. Ben u er al achter gekomen dat Gods heilige wet uw dood eist? Omdat je ten opzichte van die wet gezondigd hebt. En dat die eis van de wet je vervloekt, vervloekt, zijn eigenlijk die niet blijft en al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. U ligt verloren, u gaat verloren als er geen wonder gebeurt in uw leven. En daarom moet dat wonder van wedergeboorte gebeuren. En moet u hem nodig krijgen. Je moet aan het einde komen van de wet, want aan het einde van de wet is Christus, het einde van de wet is Christus. En hij kwam onder de wet om degene die onder die eis, onder die vloek van die wet ligt, te bevrijden, te redden, te behouden. Is hij daarvoor al noodzakelijk geworden in je leven? En als je dat mag zien, gemeente, dat hij nu voor zo een kwam. En dat hij zijn leven wilde geven voor wetsovertreders, voor goddelozen, voor moordenaren, voor hoeren, tollenaren. Maar dat wordt zo'n wonder. Dan wil je weer zijn zoals God je bedoeld heeft. Dan komt er een verlangen om zijn beeld te mogen dragen. Dan komt er een verlangen om de beelden zijn zoons weer gelijkvormig te mogen worden. Dan komt er een verlangen dat Christus in u weer een gestalte krijgt. Dat je weer op hem mag gaan lijken. Zoals hij zijn vader diende. Zoals hij zijn vader lief had. zoals hij zichzelf wilde geven. Aan heden. Wat een wonder. De Heer laat het aan Jeremia zien. Als dat volk zich bekeert. Het lijkt erop alsof de Heer de verantwoording van dat opnieuw op die schijf te mogen komen bij de mensen legt. Dan moet u zich bekeren. Dan zal hij berouw hebben over dat kwaad. En tegelijk, gemeente, is dat een werk van de Heer. Hij legt de verantwoording bij ons. U moet, en hij eist dat van u, van jou, van mij, bekering en geloof. En tegelijkertijd gaat hij, wat jij, wat u, wat ik niet kan doen, dat gaat hij doen. Is dan een wonder geworden, gemeente, dat hij je niet weggeworpen heeft. Zo verdorven. Niet zijn zoals je zou moeten zijn. En elke keer opnieuw dat we hierin moeten leven. Altijd weer. Hoogmoedig, egoïstisch, zelfzuchtig. Ben je alles moe geworden van jezelf. En dat de Heer je nu niet weggooit. Maar op die schijf elke keer. En steeds meer gaat vormen. Ook in die weg van heiligmaking, die volgt op rechtvaardigmaking. In die weg van heiligmaking steeds meer zijn beeld gaan vertonen. Steeds meer dat hij een gestalte in je verkrijgt. Steeds meer tot zijn eer. Is dat nu al een wonder? En dat hij het nu niet moe wordt om te blijven kneden, om te blijven vormen. Zodat je uiteindelijk zijn lof zal verkondigen. Onbegrijpelijk wonder. God de Vader, die besloten heeft om, hoe dan ook, geen afscheid te nemen van de volk. God de Zoon, die al sta je met Saulus van Tarsum aan de voet van het kruis, weg met hem. Deze man wil ik nooit meer ontmoeten en die mond die moet dicht, die man die moet uit mijn leven, dat die borg daar bidt. Vader, vergeef het hem, want hij weet niet wat hij doet. En dat de Heilige Geest nu doorgaat om te kneden en te vormen. Opdat je uiteindelijk zijn lof zal verkondigen. Zal beantwoorden aan het doel. De les van de pottenbakker. Hij zou je weg mogen doen. Maar hij neemt het opnieuw op zijn schijf. En daarom is er verwachting, gemeente. Jongens en meisjes. Jongelui. Daarom is er verwachting bij de Heer. En misschien heb je er helemaal geen zin in. Dat zou kunnen. Als je dan vanavond op je bed ligt. Zeg het dan tegen de Heer. Heer, het is helemaal niet aantrekkelijk. Ik begeer dat totaal niet. Ik heb ook echt niet het idee dat daar nu iets beter van wordt. Of dat dat nu mooi is. Of. Maar als het zo is, Heer. Wil u het dan doen in mijn leven? De Heer doet dat nog. Amen. Heer, het past uw naam ootmoedig dank te zeggen. Wij kunnen er maar van stamelen. En wij kunnen de ernst van het leven en de bedreiging om de zonde nooit zo voorstellen zoals u dat wil. En wij kunnen uw genade en uw eeuwige zondaarsliefde nooit zo voorstellen zoals u het bedoeld hebt. Maar Heer, nu hebt u besloten om de dwaasheid der prediking Jezus Christus en dien gekruisigd te gebruiken om kinderen, jongeren en ouderen zalig te maken. Heere, wil u dan het gebrekvolle van deze avond genade gebruiken als een middel in uw hand om doden te brengen tot het leven en om vaten te vormen tot uw eer. Uw verzoening over het onze. Wil het uw achtervolgen met uw zegen. Wij bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Tot slot willen we elkaar zingen. Psalm 25. En daarvan het vierde vers. Heren goedheid. Kent geen paal. God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen. In het rechte spoor. Hij zal lijden met zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. 25 vers 4. Dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God in de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.